Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en ook degene die deze dienst via de livestream met ons meebeleven, van harte welkom ook in deze middagdienst. Vanmiddag gaat dominee J.A. de Kok voor van de ICF-gemeente te Utrecht-West. En het schriftgedeelte dat we samen hopen te lezen is uit Lucas 12, vers 13 tot 21. En het thema van de prediking is geldgericht of Godgericht. U wordt nog herinnerd aan de gemeenteavond die aanstaande donderdagavond, Deo Volente 13 juni, wordt gehouden. We nodigen u daar nogmaals van harte voor uit. Meer informatie vindt u op de zondagsbrief. De collecte. Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor toerusting, met name pastoraat. En de overige collecte kunt u overmaken op de middels bekende wijze. Laten we nu samen zingen. Psalm 86, vers 6. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Verhef dan nu uw harten tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. In de naam van die God mag ik u en jou ook groeten. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 17, vers 3. Dan willen we nu, zoals we dat gewend zijn, ons geloof belijden, het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ik nodig jou, u uit, om deze woorden mee te zeggen in je eigen hart. Als we ons geloof zo beleden hebben, dan zingen we het vierde vers uit dezelfde psalm. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We willen zo meteen naar Gods woord luisteren, maar voordat we dat doen, willen we naar de Heere gaan in het gebed om zijn onmisbare zegen te vragen. Zullen we met elkaar eerst bidden? Heere, we komen tot u in ons gebed, gezamenlijk als uw gemeente, op deze uw dag. Een rustdag, de dag waarop we rusten van onze arbeid en van onze drukke activiteiten. Een dag waarop we ons ook heel in het bijzonder richten op u. U die onze schepper bent en u die ons in uw Zoon Jezus Christus roept tot het heil en tot de vreugde, tot vergeving, tot genade, aanvaarding. Alles wat we bij u mogen vinden door het evangelie van uw Zoon. We komen met lege handen bij u. Zoals we dat elke zondag tot tweemaal toe doen. Wij staan schuldig tegenover u. Er zijn dingen in ons leven waarvan we weten dat het niet goed is. Waar we vergeving voor nodig hebben. We zijn vaak zo onoplettend in de dingen van u. U bent zoveel meer liefde en dankbaarheid waard dan we u toelaten komen. En toch, ondanks al onze zonden, ondanks al onze schuld, ondanks onze diepe schaamte over wie we zijn en wat we doen, mogen we met vertrouwen tot u komen, ook vanmiddag weer, om uw zegen te vragen. Ja, dat vertrouwen mogen we vinden, Heere, in het offer van uw Zoon. Zoals dat bijna 2000 jaar geleden gebracht werd aan het kruis. Daar vinden we het vertrouwen om u te naderen, om uw zegen te vragen. Als we de naam van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, op onze lippen nemen. Wilt u omwille van hem met uw Heilige Geest in ons midden werken? In het spreken, in het luisteren, in het zingen. Zodat deze kerkdienst, die voor velen van ons een goede gewoonte is. Iets wat u ons ook opdraagt. Maar dat deze kerkdienst gezegend mag worden. Dat we door uw woord uw stem mogen verstaan. Dat we u mogen ontmoeten. En dat u de woorden tot ons spreekt die we nodig hebben. Woorden van vermaning en bestraffing. Maar daardoorheen ook woorden van aanvaarding en genade en liefde. En leiding. Heer, u weet volmaakt wat we nodig hebben. Ook heel persoonlijk zoals we hier zitten. U weet hoe we hier voelen, hoe we ons voelen. Wat er in ons leven speelt. Geeft u ons, omwille van uw Zoon, alles wat we nodig hebben. En wilt u dat in het bijzonder doen door de verkondiging van uw woord. En door deze kerkdienst waarin we de gemeenschap der heiligen mogen proeven en ervaren. Dat alles vragen we uit genade. Om de aanroeping van uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu gaan lezen uit de Bijbel. En dat doen we uit het evangelie zoals Lucas dat beschreven heeft. Dus als je je Bijbel hebt meegenomen, ik hoop dat je een Bijbel hebt meegenomen. Dan mag je Lucas 12 erbij pakken. We lezen vers 13 tot en met 21. Als we dat hebben gelezen, dan zingen we met elkaar van Psalm 19, vers 4 en 5. Maar eerst het woord van God, Lucas 12, vers 13 tot en met 21. Er staat boven de rijke dwaas. Iemand uit de menigte zei tegen de Heere Jezus: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar de Heere Jezus zei tegen hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, dat is de menigte: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En toen sprak hij tot hen een gelijkenis. Hij zei: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf. Hij zei: Wat zal ik hiermee doen? Ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. Ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En dan zal ik tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal dat zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Tot zover het woord van de Heer. Na de verkondiging zingen we Psalm 49, vers 2, 3 en 4. Gemeente des Heren, broeders en zusters. Het is een bekend gedeelte dat we net hebben gelezen. En het gaat over de rijke dwaas. Zo staat het er in ieder geval boven in de meeste Bijbels. De rijke dwaas. En eerst maar even over dat woordje dwaas. Ik denk dat we allemaal wel weten wat dat ongeveer betekent. Een dwaas, als ik dat zou vragen, dan zouden de meesten van jullie zeggen, dat is iemand die niet zo slim is. Iemand die niet zo verstandig is. En het tegenovergestelde van een dwaas is dan iemand die wijs is of juist wel verstandig is. Denk maar aan die bekende gelijkenis van de Heer Jezus. Misschien nog wel bekender dan deze. Over een dwaze bouwer en een wijze bouwer. Wat deed de dwaze bouwer? Die bouwde zijn huis op het zand. De wijze bouwer, die dacht beter na. Die was verstandig. Die bouwde zijn huis op de rots. En er leek geen verschil totdat de regen kwam. En het huis van de dwaze man instortte, tot het huis van de wijze man bleef staan. Daar leren we wat over, over wat het betekent om dwaas te zijn en wat het betekent om wijs te zijn. Wat is dwaas? Nou, je zou kunnen zeggen, dat is als je niet goed voorbereid bent op de toekomst. Als je niet klaar bent, niet goed hebt nagedacht over wat er eventueel zou komen. En wat is dan wijs? Nou, tegenovergesteld, dat je wel klaar bent voor de toekomst. Dat je klaar bent voor wat er gaat komen of eventueel zou kunnen komen. Nou, als we met die definitie, met die betekenis van rijk en dwaas naar deze gelijkenis teruggaan, dan komen er bij mij wel vragen naar boven. Waarom wordt deze man eigenlijk een dwaas genoemd? Heeft deze man niet juist heel goed nagedacht over zijn toekomst? Is hij niet juist heel goed voorbereid op wat er komen gaat? Was hij niet juist heel verstandig toen hij na een succesvolle oogst ervoor koos om het te investeren in zijn eigen bedrijf, in plaats van het meteen uit te geven aan een groot feest bijvoorbeeld? Deze man lijkt heel erg wijs, lijkt heel verstandig. Als hier in de kerk zo iemand zou zitten, ja, misschien voel je wel aangesproken. Waarschijnlijk kijken de mensen dan naar jou als een heel verstandig iemand. Een heel wijs, succesvolle ondernemer die zijn schaapjes op het droge heeft, die klaar is voor de toekomst, klaar voor zijn pensioen. Misschien dat hij zelfs een paar jaar eerder kan beginnen. Zo kijken wij naar dit soort mensen. Maar in dit geval is de Heer Jezus zo anders. Het is de Heer Jezus die eigenlijk de Heere God in de mond legt dat dit een dwaze man is. Dus het is God die de levensstijl van deze rijke dwaas vindt. En de vraag is, waarom eigenlijk? Het lijkt zo verstandig. Waarom is de Heer Jezus zo anders in hoe hij naar dit soort mensen kijkt? Waarom is hij in dit geval zo scherp? En noemt hij deze man eigenlijk een dwaas? Nou, die vraag brengt ons meteen bij het punt van de gelijkenis. Het punt van deze gelijkenis is niet de rijkdom van deze dwaas. Het punt is zijn hebzucht. Dat leer je in vers 15. Het gaat hier om de hebzucht van deze rijke dwaas. En de Heer Jezus wil duidelijk maken dat hebzucht je niet echt voorbereidt op de toekomst. En dan wil je nog een stap verder gaan. Echt geluk wil de Heer Jezus ons leren. Echte zekerheid in het leven vind je niet door je hebzucht. Ook al denken we dat wel heel vaak. Echt geluk, echte zekerheid, waar we allemaal naar op zoek zijn, dat vind je niet in geld, maar in God. Vandaar het thema. van de verkondiging. Geldgericht of Godgericht? Twee punten. Allereerst over de domheid van een geldgericht leven. En ten tweede de rijkdom van een Godgericht leven. Dus eerst over een geldgericht leven. Als de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, dan staat er een enorme mensenmassa om hem heen. In vers 1 lezen we daarover. Een menigte van vele duizenden mensen was bijeengekomen. Het woord hier kan ook vele tienduizenden mensen betekenen. Je moet maar bedenken dat heel Veenendaal is uitgelopen voor één groot evenement. Tienduizenden mensen bij elkaar. Dat is een bijzondere menigte in onze tijd. Dat vind je niet vaak, dan moet je naar een stadion toe bijvoorbeeld. Maar in de tijd van de Heer Jezus was het pas echt een grote menigte. Dus zo'n grote mensenmassa die geïnteresseerd is in de persoon, het werk, het onderwijs van de Heer Jezus. Dat er tienduizenden mensen naar hem toe gaan. Het is opvallend, er is nergens in alle vier de evangeliën zo'n grote massa mensen als hier in Lucas 12. Het is dringend geblazen voor de Heer Jezus om dicht bij hem te komen, om zijn onderwijs te horen. En dan is er in die gigantische mensenmassa, stel je maar even voor, een kolkende mensenmassa, is er één iemand die bij wijs van spreken zijn vinger opsteekt. En hij zegt, vers 13, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Dus, wat gebeurt hier? Er komt iemand bij de Heer Jezus en diegene heeft een probleem. Waarschijnlijk was zijn vader overleden voordat zijn vader goed en wel de erfenis had kunnen regelen. En wat gebeurde er in die tijd? Nou, dan was de oudere broer verantwoordelijk voor de afhandeling van de erfenis. En wij hebben hier in onze tekst te maken met een jongere broertje. En het lijkt erop dat hij ontevreden was over de gang van zaken. Het duurde lang. Of hij was oneens over de verdeling van de erfenis. Hij heeft het idee dat hem onrecht is aangedaan. En hij verwacht van Jezus dat hij het met hem eens is. Dat deze meester zijn broertje eventjes een lesje gaat leren. Het liefst waar zoveel mogelijk mensen bij zijn, zodat hij zo snel mogelijk zijn zin krijgt. Maar de Heer Jezus weigert zijn verzoek. En dat is eigenlijk best wel opvallend. Want als deze man gelijk heeft, als hij inderdaad benadeeld is in de afwikkeling van de erfenis, waarom weigert Jezus dan recht te spreken? Jezus was toch de meest rechtvaardige mens, rechtvaardige leraar, die hier ooit heeft rondgelopen. Dus best wel opvallend, je kan er makkelijk overheen lezen, maar het is opvallend dat de Heer Jezus dit verzoek weigert. De Heer Jezus had heel makkelijk zijn, ja, niet zo'n Bijbel zoals wij dat tegenwoordig hebben, maar zijn Bijbel erbij kunnen pakken, de geschriften, kunnen terugbladeren naar de eerste vijf boeken, de boeken van Mozes, de Torah, de wet van God, waar de meest rechtvaardige erfwetten uit die tijd in beschreven staan. Dat had de Heer Jezus heel makkelijk kunnen doen, als een rechter. Had hij een uitspraak kunnen doen, maar dat doet hij niet. Jezus antwoordt in vers 14 dat hij niet is aangesteld tot een rechter. Dat hij niet van plan is om dit verzoek in te willigen. En dat is bepaald niet het verzoek of het antwoord dat dat jongere broertje had verwacht. We lezen verder niet meer over hem. Waarschijnlijk is hij met de staart tussen zijn benen ergens weer in die grote mensenmassa verdwenen. Maar de Heer Jezus laat het daar niet bij. Hij gebruikt dit voorval om de menigte, en ook deze menigte vanmiddag, een ander lesje te leren. Onderwijs te geven over hoe het werkt in het Koninkrijk van God. Blijkbaar had de Heer Jezus in de ogen van dat jongere broertje hebzucht zien staan. En hij zegt, vers 15, kijk uit. Als je mij wil volgen, wees op je hoede voor de hebzucht. En dan vertelt hij over die rijke man. Die tot de verbeelding spreekt. buitengewoon succesvolle oogst. Hij haalt het allemaal naar binnen en hij investeert in zijn eigen toekomst. Daar kiest hij voor. Hij bouwt grotere schuren om al zijn koren en goederen op te slaan. En dan kan hij later, als hij genoeg heeft geïnvesteerd en genoeg, zijn bedrijf genoeg is gegroeid, dan kan hij op een gegeven moment, zegt hij, tegen zijn ziel zeggen, nou, nu is het genoeg. Nu kan je gaan genieten van het leven. Ziel, staat er letterlijk, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren, neem rust, eet, drink en wees nu vrolijk. Nou, ik weet niet hoe het jou vergaat bij het lezen van die woorden, hoe het u vergaat. Maar laten we eerlijk zijn. Dit spreekt ons best wel aan, toch? Hard werken, zodat we later kunnen genieten van ons pensioen. Wie wil dat nou niet? Deze rijke dwaas, hij past heel goed. Hij zou perfect passen bij een reclamespotje van het Zwitser levengevoel. Ik ben er nog nooit van gehoord, maar het Zwitser levengevoel, dus de langst lopende reclamecampagne in Nederland. Het gaat over genieten van je pensioen. En de slogan is dan het Zwitser levengevoel, dat is het onbezorgde gevoel dat je inkomen voor later goed geregeld is. Nou, deze rijke dwaas heeft het Zwitser levengevoel. En dat willen we toch allemaal? Ik heb hier kinderen voor me, die zullen daar dan niet zo mee bezig zijn. Maar jongeren, als je jongeren vraagt wat ze later willen gaan doen, ja, natuurlijk noemen ze dan wat. Maar ik hoor ook wel regelmatig, ja, ik wil later, ik moet gaan werken, maar ik wil later vooral gaan genieten van mijn pensioen. Jammer dat ik er zo lang en zo hard voor moet werken. Zo staan heel veel mensen in het leven. En dat geldt niet minder voor jongvolwassenen, volwassenen en zelfs mensen die al met pensioen zijn. Eindelijk. Nu heb ik genoeg om van te genieten. Het Zwitser levengevoel. Nou, wees nou eerlijk, die rijke dwaas, lijkt hij nou zo dwaas? Of spreekt zijn levensinstelling ook jou, ook u, wel aan? Ergens spreekt het mij namelijk wel aan. Een bepaalde mate van geluk en zekerheid die vasthangt met zijn bezit. Ja, en toch voelen we allemaal ook wel aan dat deze rijke man iets mist in zijn leven. Hè? Als je het niet aanvoelt, nou kijk dan maar even mee in onze tekst. Ik heb een leuke opdracht voor de jongens en meisjes. Even goed opletten, gaat als volgt. De opdracht is om te tellen in je Bijbel, dus om mee te lezen, hoe vaak deze man het over zichzelf heeft. Dus hoe vaak gebruikt hij het woordje ik en hoe vaak gebruikt hij het woordje mijn. Dat is even de opdracht. Dan moet je even bij elkaar optellen. Ik ga het lezen en dan moet je goed in gedachten houden. Hoe vaak heeft deze man het over zichzelf? Hoe vaak gebruikt hij de woordjes ik en mijn? Vers 17 tot en met 19. Tellen we allemaal mee? De man overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. Hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. Ik zal daarin al mijn koren, al mijn goederen opslaan. Ik zal tegen mijn ziel zeggen. En dan zijn we er al. En wie wil het zeggen? Zijn jullie dat gewend om hier in de kerk? Ja, kan wel, ja. Ja? 9, bijna. Bijna. Je staat heel dichtbij hoor. Dan zegt de volgende natuurlijk 10, maar dat is ook fout. Het waren er 11. Hij heeft het in 2 versen 11 keer over zichzelf, nooit over God en nooit over zijn vrienden of zijn familie. Waarschijnlijk had hij helemaal geen vrienden. Waarschijnlijk hield zijn familie helemaal niet van hem. En het is heel duidelijk dat hij zonder God leeft. Begrijp je waar hebzucht toe leidt? Deze man is alleen maar met zichzelf bezig. Hij heeft totaal geen oog voor wat er om hem heen gebeurt. Een rijke oogst is voor hem geen reden om dankbaar uit te delen. Terwijl Jezus zelf heeft gezegd, dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Een rijke oogst is voor hem geen reden om God te danken of een feest te vieren met de mensen om hem heen. Nee, het is reden om egoïstisch op te potten voor zichzelf, omdat hij daar recht op heeft, omdat hij het heeft gemaakt. Maar daar blijkt uit, beste mensen, dat hij God niet lief heeft boven alles en zijn naaste ook zeker niet als zichzelf. Hij heeft vooral zichzelf lief in zijn hebzucht. Zijn hele leven staat in het teken van vers 21, schatten verzamelen voor zichzelf. En dan naar ons vanmiddag. Schatten verzamelen voor jezelf. Klinkt dat niet heel aantrekkelijk? En is dat niet iets wat wij allemaal doen? Kunnen wij ons niet tot op zekere hoogte, of misschien wel helemaal, identificeren met deze rijke dwaas? Nee, daar hoef je geen rijke ondernemer voor te zijn. Geen succesvolle investeerder. Schatten verzamelen voor jezelf. Daar zijn we allemaal toe geneigd. Allemaal op onze eigen manier. Met onze eigen mogelijkheden. Dat egoïstische leven dat diep binnenin ons zit. Dat je eigen toekomst, je eigen idealen, je eigen bankrekening zo belangrijk voor je zijn. Dat anderen er bekaaid van afkomen. En dat je God vergeet. Zit dat niet in ons allemaal? Zit dat niet ook in u? In jou? Letterlijk waarschuwt de Heer Jezus in vers 15 tegen alle hebzucht. Dat is wat er letterlijk in het Grieks staat. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt daarom terecht met alle vormen van hebzucht. Dus dat zit niet per se in de WOZ-waarde van je huis, of het aantal vakanties, of de cataloguswaarde van de auto die je rijdt. Het zit niet in hoeveel nullen je op je bankrekening hebt staan. Nee, het zit in je hart. Een of andere neiging om jezelf, je eigen idealen, je eigen toekomst, je eigen geluk centraal te stellen. En dat lijkt heel verstandig. Schatten verzamelen voor jezelf. Maar in Gods ogen is dat dus dwaas. God rekent met zo'n levensstijl helemaal af. Het is dwaas. Niet alleen zondig, maar ook dwaas. En waarom? Nou, dat brengt ons bij het punt van de gelijkenis. Omdat zo'n leven helemaal niet brengt wat je ervan verwacht. Dat is even een nadenkertje. Maar waarom is die rijke dwaas alleen maar bezig meer en meer voor zichzelf te verzamelen? Nou, omdat hij zekerheid wil voor de toekomst. En hij wil geluk, hij wil genieten van het leven. Maar in zijn hebzucht wordt hij er zo opgeslokt dat hij verder nergens aan toe komt. Pas als hij met pensioen gaat, hoopt hij gelukkig te worden. En dus is zijn enige zekerheid in het leven dat als hij 67 wordt, dat hij dan kan gaan genieten. Dat hij dan genoeg geld heeft om te genieten van het leven. En zelfs dat is in zekere zin nog onzeker. Zie je hoe leeg het leven van deze man eigenlijk is? Hoe leeg hebzucht jou achterlaat terwijl je denkt erdoor vervuld te worden. Het brengt je helemaal geen geluk, het brengt je helemaal geen zekerheid. Deze man is helemaal niet gelukkig. Je moet niet jaloers op hem zijn. Hij is leeg van binnen. Hij heeft geen vrienden. Hij is helemaal alleen met zijn geld. Hij is vervreemd van de mensen om hem heen. En nog erger, vervreemd van God, zijn schepper. Dat is wat de Heer Jezus aankaart in vers 20. Hij zegt, stel je eens voor dat die rijke dwaas diezelfde nacht nog zou sterven. Dat is een ontstellende gedachte. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Wat heeft hij dan aan alle schatten die hij voor zichzelf verzameld heeft? Ja, helemaal niks. Dan heeft hij er helemaal niks aan. Dan kan hij er niet meer van genieten. Psalm 49 zegt het volgende. gaan de psalm zingen na de preek. Maar in de onbereinde psalm staat het als volgt. Wees niet bevreesd wanneer een man rijk wordt. Want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen. Zijn bezit zal hem in het graf niet nadalen. Die rijke dwaas, die houdt niets over als hij sterft. Hij moet alles achterlaten. En waarom? Omdat hij het op de verkeerde plek zocht. Dat is wat Jezus zegt. Vers 21. Geheimzinnige woorden. Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt, maar niet rijk is in God. En met die laatste woorden raakt de Heer Jezus aan een soort geheimenis. Iets wat moeilijk is uit te leggen. Maar die woorden die wijzen op een vorm van rijkdom die je niet hoeft achter te laten als je sterft. Een rijkdom waar die dwaas totaal niet mee bezig was. Nee, hij was er helemaal voor verblind. Het is de rijkdom in God. En dat is het tweede punt van de verkondiging. De rijkdom van een Godgericht leven. Eerst maar even een hele belangrijke vraag. Wat is dat eigenlijk? Rijk zijn in God. Dat klinkt mooi, maar ook een beetje vaag. Wat is dat, rijk zijn in God? Nou, we moeten terug naar vers 15. Daar spreekt de Heer Jezus over de rijkdom in God. Hij waarschuwt daar tegen de zonde in ons egoïstische hart, tegen hebzucht. Maar waarom doet hij dat? Nou, hij zegt, immers al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Nog meer raadselachtige woorden. Maar belangrijk om te beseffen dat het woord voor leven dat daar gebruikt wordt, het Griekse woord is voor het echte leven. Zoals dat bedoeld is door God. Het leven met God, dat tot in eeuwigheid duurt. Het leven zoals Adam en Eva dat kenden in het paradijs. Dat leven behoort niet tot je bezit, zegt Jezus. En dan nu het punt van de gelijkenis. Dat leven met God, zegt Jezus, hebzucht brengt je dat leven niet. Sterker nog, hebzucht verblind je ervoor. Dat de werkelijke rijkdom, het echte geluk, de zekerheid waar je naar op zoek bent in je hebzucht, in God te vinden is in plaats van in geld. Dat echt rijkdom niet in overvloed zit, niet in veel bezit zit, maar in het leven met God, waar je voor gemaakt bent. De enige schat die je niet hoeft achter te laten als je komt te sterven. En dan wordt het heel spannend. Want we gaan even terug naar dat jongere broertje. Precies dit stond op het spel toen hij zijn vraag stelde aan de Heer Jezus. Ga maar na. Hij had voor de Heer Jezus gestaan. De Zoon van God, die op dat moment, in de eerste 12 versen, lees je erover van dit hoofdstuk, midden in die enorme menigte sprak over de hemel en de hel. Over de Heilige Geest en de engelen. En het jongere broertje, dat komt naar voren. Heeft de meest waanzinnige dingen gehoord. Openbaringen gehad over wie God is. En hoe je goed terechtkomt bij God. Hij heeft de unieke gelegenheid om een vervolgvraag te stellen. Dat doet hij dan ook. Maar waar begint hij over? Hij vraagt Jezus om een juridisch-financieel geschil op te lossen. Snap je hoe bizar dat eigenlijk is? Waarom de Heer Jezus aanvoelde dat er iets mis was met deze man. Hij had niet door wie er voor hem stond. De Heer Jezus. Die voor veel belangrijkere dingen kwam dan materiële rijkdom. Stel je voor dat je naar de rechtbank moet omdat je iets heel ergs hebt gedaan. En er staat een paar jaar cel hangt je boven het hoofd. En voor de rechtbank staat daar een geweldige advocaat. Die normaal gesproken een bedrag met 3 nullen per uur kost om iemand te verdedigen. Maar hij zegt, ik heb je verhaal gehoord, je hebt het gedaan, maar ik ga mijn best doen. Ik vind het een mooie uitdaging om jou te helpen. Nou, dan zou je ingaan op zijn aanbod. Maar dan moet je die niet vragen om je weters te strikken. Of om je lunchpakketje voor te bereiden. Daar is zo'n advocaat niet voor bedoeld. Dat is zijn taak niet. Die kan veel meer voor jou betekenen. En dat wil hij heel graag. Maar dan moet je dat wel doorhebben. Zo is het met de Heer Jezus. Hij kan jou. Ja, inderdaad. In theorie kan de Heer Jezus jou alles geven wat je maar zou willen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Dus hij zou jou bij wijze van spreken, nee, niet alleen bij wijze van spreken, hij zou jou het winnende lot uit de loterij kunnen geven. Dat zou hij kunnen doen. Hij kan je rijk maken. Hij kan je miljonair maken. Hij kan je alles geven waar jij in je hebzucht naar verlangt. Maar daar kwam hij niet voor. Hij kwam om iets veel groters te doen. Iets veel belangrijkers. Iets wat je ten diepste veel harder nodig hebt. Wat je veel gelukkiger maakt. En wat je meer zekerheid geeft in het leven. Het jongere broertje stond voor de Heere Jezus, de Zoon van God. Die aan het kruis van Golgotha zou sterven. En waarom zou hij dat doen? Nou, omdat hij verzoening moest brengen. Voor hebzuchtige en zondige mensen, zoals wij allemaal zijn uit onszelf. Alleen door wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis, is er verzoening mogelijk. Leven met God voor zondige mensen, zoals jij en ik. Terwijl we Gods toorn verdienen, heeft de Heer Jezus dat willen dragen aan het kruis. En daarom is het voor ons, door bekering en geloof, eeuwig leven met God mogelijk. En dat is de ware rijkdom. Dat is het ware geluk waar je hart voor gemaakt is. Dat is de zekerheid die je nodig hebt in leven en sterven. Dat je zonden vergeven zijn. Dat je aanvaard bent bij God de Vader. Dat je met hem leeft door de Heer Jezus Christus. En dat je dat voor eeuwig mag blijven doen. U kent de genade van de Heer Jezus, schrijft Paulus aan de Korintiërs. Dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Maar het gaat niet over grote schuren. Of over een dikke auto. Dat gaat over de rijkdom in God. Weet u welke vraag dat jongere broertje had moeten stellen aan de Heer Jezus? Dat is een vraag die we verderop tegenkomen in het evangelie, in Lucas 18. Bij de rijke jonge man. Die vroeg de Heer Jezus niet. Hoe kan ik het geld van mijn vader beërven? Of zo'n groot mogelijk deel daarvan krijgen als mijn oudere broer moeilijk doet? Nee, die vroeg, vers 18. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Want dat brengt me meer geluk dan al mijn rijkdom. Dat had hij door. We zijn al een stap verder dan velen van ons misschien. Dat is het enige wat mij echte zekerheid kan geven in dit leven. Dat besefte hij. Nou, Heere Jezus, u kunt het me geven. Wat moet ik doen? En wat zegt Jezus dan? Zo radicaal. Vers 22. Eén ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt. Deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben. Dan zal u rijk zijn in de hemel. En kom dan en volg mij. Hetzelfde zegt hij tegen zijn discipelen in vers 33 in onze tekst. Hoofdstuk 12, vers 33. Verkoop je bezittingen, geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor jezelf beurzen die niet verslijten. Een schat die niet opraakt in de hemelen. Waar de dief niet bij komt, die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Rijk zijn in God, broeders en zusters, jongeren, dat maakt je zoveel gelukkiger. Dat geeft je zoveel meer zekerheid dan aardse rijkdom. Dat is waarom de Heer Jezus zei dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Maar dat vraagt wel heel veel van ons. Het volgen van de Heer Jezus vraagt een radicaal andere manier van omgang met geld. Het betekent dat we breken met alle vormen van hebzucht in ons leven. Inclusief de vormen van hebzucht die sociaal geaccepteerd zijn en waarschijnlijk zelfs in de kerk nog wel gedoogd worden. Waarvan we denken dat het er prima mee door kan gaan. Al ons egoïsme. Alles wat ervoor zorgt dat we God vergeten. En dat onze naaste er toch in zekere zin bekijkt van afkomt. We moeten er radicaal mee breken. Paulus zei het als volgt. Dood uw leden die op de aarde zijn. Waaronder de hebzucht. Want hebzucht is afgoderij. En dat betreft dus alle vormen van hebzucht. De hele duidelijke vormen van hebzucht. Van de mensen die heel egoïstisch in het leven staan. Tot de meer geraffineerde vormen van hebzucht. De meer verborgen vormen van hebzucht. Die we toch allemaal in zekere zin meedragen in ons hart. Wat moeten we dan doen? Nou, laten we ons hart onderzoeken. Laten we dat vooral doen als de Heer ons lief is. Zeg het tegen de Heer, doorgrond mij en ken mij, Heer. Zie of er een schadelijke weg in mij is en leid mij op de eeuwige weg. En die eeuwige weg, dat moeten we nooit vergeten. Dat is er een van geloof in Jezus Christus en radicale zelfverloochening. Achter hem aangaan. Niet meer onze eigen wil centraal. Maar zijn wil op alle terreinen van het leven, inclusief onze omgang met geld en goed. Daarom onze bezittingen weggeven. Daar word je gelukkiger van. Tijd en geld aan je naaste geven in de dienst van God. Omdat je een schat in de hemel mag hebben. Ja, als je die schat kent. Als u door het geloof in de Heer Jezus Christus weet wat voor rijkdom je hebt in de hemel. Geef dan je rijkdom maar weg hier op aarde. Deel er maar gewoon van uit. Als u een keer een geslaagde oogst hebt. Of een goed jaar hebt gedraaid. Geef het overschot gewoon weg. Bid ervoor hoe je dat kan doen. En geef dan weg. Daar word je zoveel gelukkiger van. Dan een tweede vakantie, een derde vakantie. Of een nog dikkere auto of een nog groter huis. Maar goed, ik wil niet te veel met het vingertje gaan wijzen. Dat is altijd het gevaar als het over dit soort onderwerpen gaat. Het gaat er vooral om dat we ons hart onderzoeken. Het gaat niet per se om gedrag afleren. Dat kan je bereiken met het vingertje. Het gaat om de manier van leven. Dat kan het vinkje niet bereiken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Het vraagt wel zelfonderzoek. Dus vraag het jezelf af. Ben ik eigenlijk wel rijk in God? Ken ik de rijkdom van het eeuwige leven? Heb ik een schat in de hemel? Wat als ik vannacht komt te overlijden. Als mijn ziel wordt opgeëist. Het kan elk moment gebeuren. Wat staat mij dan te wachten? Ben ik dan rijk in God? Beërf ik het eeuwige leven? Of heb ik de hele wereld gewonnen... alleen maar om schade te lijden aan mijn ziel. Ja, die rijke dwaas, hè, die staat symbool voor het Zwitserse levengevoel. Het onbezorgde gevoel dat je inkomen voor later goed geregeld is. Geweldig. Dat gevoel dat prikkelt ons allemaal. Als je een gemiddelde student tegenkomt, die bijna klaar is met zijn studie. En je vraagt hem of hij zin heeft om aan de slag te gaan. Dan is de kans groot dat hij zegt, nee joh. Nee, ik heb geen zin om aan de slag te gaan. Ik heb zin om hard te werken, zodat ik later van mijn pensioen kan gaan genieten. Jammer dat ik er zo lang voor moet werken. En dat is het Zwitserse levengevoel in de praktijk. Herkennen we dat niet allemaal tot op zekere hoogte? Maar ik ga u vanmiddag niet vragen, of is het al vanavond? Ik ga u niet vragen of u uw pensioen goed geregeld hebt. Dat is verstandig, maar er zijn belangrijkere zaken. Niet over het Zwitser levengevoel wil ik het met u hebben, maar over het eeuwig levengevoel. Ik word een beetje poëtisch, maar ik denk dat je dat wel kan vergelijken. Het eeuwig levengevoel, dat je weet, oh, alles is goed geregeld voor later. Niet voor als ik 67 mag worden, maar als ik zelfs daarna, als ik kom te overlijden, of als Jezus terugkomt. Dan is alles geregeld voor mij. Alles komt goed. Ik kan gaan genieten. Dan kan ik gaan rusten. Daar gaat het evangelie over. Niet dat je klaar bent voor je oude dag, maar voor de jongste dag. De dag dat Jezus terugkomt. En dat is zo belangrijk. Dat je daar klaar voor bent. Dat kan alleen als je hebzucht inziet, je zonde onder ogen komt en ermee leert breken omdat je begrijpt dat het evangelie beter is. En daar gaat het om, dat we bij Jezus uitkomen. En dat is zo heerlijk, zo bevrijdend. Als de Heilige Geest je laat zien wat er schat er is, verborgen ligt in het evangelie. Dan wekt dat een blijdschap in je hart die alle schatten, wat je ook maar kan bedenken hier op aarde, ver weg te boven gaat. Zelfs de mooiste auto, die je stiekem heel graag zou willen. Of een groot huis, terwijl je nu een beetje klein woont. Het evangelie is genoeg. Eeuwig geluk, eeuwig zekerheid. En dat mogen we nu al leren kennen, ervaren door het geloof, door het werk van de Heilige Geest. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een schat. In de akker verborgen, iemand vond en verborg, van blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Hij begrijpt, dit is het enige wat werkelijk waardevol is. Het Koninkrijk der Hemelen, het eeuwige leven, het kennen van de Heere Jezus Christus. Denk maar aan die oude psalm. Die was het goed is als slotlang gaan zingen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Er is niets waar ik in kan rusten, ook niet mijn welverdiende pensioen. Wie de Heere kent, die hoeft niet krampachtig met geld en goed om te gaan. Dan wordt geld een middel dat God je geeft om anderen te dienen. En dan mag je rijk zijn. Natuurlijk mag je rijk zijn, je mag succesvol zijn. God wil graag mensen zegenen. Zijn kinderen wil hij graag zegenen. Denk maar aan Abraham of aan Job. Dat waren de Bill Gates en de Elon Musk van het Oude Oosten. Die waren ontzettend rijk. Dus je mag rijk zijn. Je mag ook genieten van je rijkdom. Doe dat volop. Als je hart en je schat maar in de hemelen zijn. Het is zoals Paulus schrijft aan Timotheus. En hier eindig ik mee. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, daar vallen de meesten van ons onder, beveel ze dat ze niet hoogmoedig zijn. En hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom. Maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Nou, dat is mooi, hè? Dat zelfs Paulus wil dat we van ons geld genieten. Dat we genieten van wat God ons geeft. Maar daar blijft het niet bij. Hij gaat verder. God verschaft het ons ook om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig te zijn. Bereid om samen te delen. Want zo verzamelen gelovigen voor zichzelf een schat in de hemelen. Een goed fundament voor de toekomst. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Amen. Zullen we met elkaar opnieuw de Heere danken en bidden? Ja, Heere, we danken u dat u ons door uw woord uittilt boven de fysieke werkelijkheid waarin wij leven. Dat u ons door uw woord en door uw geest een schat laat zien die niet verderven kan. Een schat in de hemelen die we mogen vinden door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, we belijden u dat we heel vaak met andere schatten bezig zijn. Dat we in ons hart zoveel hebzucht zien, zoveel egoïsme, zoveel zonde, wat ons afleidt van het leven zoals u het bedoeld hebt en dat u hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. We bidden u, Heren, dat u ons door uw woord en geest leert om onszelf te verloochenen. Dat u ons helpt om de leden van ons die op de aarde zijn te doden, waaronder de hebzucht. Leer ons om achter u aan te gaan, Heere Jezus, in een weg van zelfverloochening. Want we geloven dat dat de weg is waarop we het gelukkig zijn. Hoe vreemd dat ook klinkt. Toch, Heere, is dat ook onze ervaring als gelovigen. En we bidden u dat uw Heilige Geest daarmee verder wil gaan. Dat we mogen groeien in een leven dat tot eer van u is en ja, ten dienste van onze naasten. We danken u zo voor de verkondiging van uw woord, voor de psalmen die we samen mogen zingen. We danken u dat we hier in uw huis mogen zijn en dat we hier deze dag, de rustdag, mogen afsluiten met elkaar. Waarna we nog een vrije avond hebben en morgen weer het werk beginnen. Of naar school moeten gaan. Of andere verantwoordelijkheden op ons wachten. Heer, we bidden u dat uw woord, uw geest, dat ze ons begeleiden op onze levensweg. Ook in het leven van alle dag. We raken zo snel afgeleid van de dingen van u. We raken zo snel weer gericht op de dingen van deze wereld. Die ons verblinden, onze ogen verblinden voor uw heerlijkheid, uw liefde, het evangelie van uw genade. We bidden u, verhoed dat deze week. En houdt u ons heel dicht bij u, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Dan heeft u nu de mogelijkheid om uw gaven te geven. En als slotlied zingen we zometeen Psalm 73, vers 13 en 14. Ga dan nu heen in vrede, ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.